Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 84, daarvan het derde en zesde vers, 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En het zesde, want God de Heere, zo goed en zo mild, is te allen tijden een zon en schild. 3 en 6 van Psalm 84. schriftlezing voor deze middag is uit het boek van de Psalmen en we lezen Psalm 27. Psalm 27. In aansluiting daarop zingen wij de berijming, het laatste, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen Psalm 27, zingen uit de berijming het zevende vers en doen daarna belijdenis des geloofs.
Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offerande des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Vergeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijn zeils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijne verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijne tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere.
Thank you.
ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking in deze uren van nabetrachting op het gevierde heilige avondmaal is uit Psalm 27, de versen 13 en 14. Psalm 27, vers 13 en 14. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zij sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Laten wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En wij doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie van Enenaam en voor de familie van Wijk, die afgelopen week in het geopende graf hebben gestaan. De rouwdragende familie van Schaik Visser, de moeder van zuster van Schaik, is overleden. De rouwdragende familie Donkersloot, de Heus en Donkersloot Troost. De moeder van de broers Donkersloot is overleden. We bidden ook voor Renate Cabaret, die morgen in het Erasmus Medisch Centrum moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. De neurostimulator zal opnieuw geplaatst worden. We bidden voor broeder H. Schepers, die in het Icazia ziekenhuis is opgenomen vanwege corona. Broeder A.J. Kraaienveld van de Lange Weg, die een hernia heeft en deze week onderzoeken krijgt voor een operatie. Zuster A.A.W. Kraaienveld Drogendijk, die in de Oase in Oudorp verblijft. En dan ook bidden we nog voor Anita de Waal, die in Davos verblijft, die zorgen heeft omtrent haar gezondheid en nu een antibiotica-kuur krijgt. In de dankzegging hebben we aandacht voor familie Ruighaver Gouw, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat de Heer hen 40 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. En broeder A.J. Kraaienveld van de Walmolen, die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. En ook danken we voor zuster Averbaas Kranendonk. Zij is 87 jaar geworden en verblijft in Salem. En ook wil ik in de dankzegging onze oude gemeente Katwijk betrekken. Dominee Ruys heeft het beroep van de gemeente Katwijk aan mogen nemen. En ook bidden we voor kandidaat Pronk, die als het goed is aanstaande zaterdag wordt bevestigd aan de gemeente van Ameide. Laten we samen de Heere bidden en danken. Groot en eeuwig God, wij zoeken uw heilig aangezicht nu we vanmiddag weer samen zijn in een uur van nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal. Na ruim 2 jaren, Heere, was dat weer mogelijk. Mocht de tafel weer aangericht staan. Waren er de tekenen van brood en wijn die heenwezen naar die betekende zaak, dat u, Heere Jezus Christus, uw dierbaar bloed hebt laten vergieten en uw gezegend lichaam hebt laten verbreken en tot een volkomen verzoening voor de zonde van uw volk hebt gegeven. En Heer, als wij dan nu samen aan de hand van Psalm 27 daarover na gaan denken en ook weer vooruit gaan denken, als het gaat ook om dit leven dat weer om aandacht gaat vragen, om alle strijd die daarmee gepaard gaat, alle verzoekingen en verleidingen die op uw kinderen zullen afkomen, schenk ons dan vanuit uw woord onderwijs. onderwijs aangaande het waarachtig geloof. Aangaande de kracht van dat geloof. En de verwachting van dat geloof. In ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons opstaat. Als we die bittere doodvijanden gaan leren kennen. De wereld waar we van afscheid willen nemen, maar die geen afscheid van ons neemt. De boze machten der lucht. Die rondgaan en zoeken wie ze verslinden mogen. Het eigen boze vlees. Dat zo zwak is. En zo naar de zonde en de wereld toetrekt. Zoveel vijanden, Heere, die de gemeenschap tussen u en uw volk willen verstoren. Heere, schenk ons vanuit uw woord, vanuit deze teksten onderwijs. Schenk daarbij uw Heilige Geest, zodat dat geloof ook zijn kracht mag ontvangen. Kracht ook om de weg te gaan die gij, Heere, ons voorstelt. En dat ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem was voorgesteld, dat kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Om onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen en achter u aan te mogen gaan. Heer, in eigen kracht kan dat nooit. Maar als u ons het geloof schenkt en ook het geloven in de beoefening, dan wordt die weg begaanbaar. Dan kunnen we strijden tegen de wereld, de boze en het vlees. En dan zullen er ook in uw naam overwinningen worden behaald. En dan zullen we tegen de zonde zeggen, heen en uit. Heere, schenk ons die geloofsoefeningen die ook in de heiligmaking tot openbaring komen. Maar Heere, dit geloof dat staat wel in de werkelijkheid van het dagelijkse leven. Te midden van allerlei soorten van ziekte, van zorgen, van rouw, van verdriet. Te midden van alle zorgvuldigheden des levens. We hebben zojuist de namen genoemd van hen die in bijzondere noden zijn. Een aantal rouwdragende families van Enenaam en van Wijk, van Schaik en Donkersloot. Allen hebben in de afgelopen week of een verlies geleden, of ze hebben al aan het geopende graf gestaan. En er is verdriet in hun leven. Om een moeder, om een oma, die hen is ontvallen. En Heere, dan weet u volmaakt wat dat betekent. Als er zulke wonden worden geslagen, dat zij die ons lief was, die ons gedragen heeft onder haar hart, die ons gevoed heeft, het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Er is geen woord zo teer, Heere, op deze aarde als het woord moeder. En de moederschoot en de ontferming die in uw woord ook als beeld wordt gebruikt van uw opzoekende liefde. Heere, wilt u troosten zoals u dat alleen kunt. Troosten zoals meer zelfs dan dat een moeder dat kan. Gedenk ze, Heere, die in verdriet nu hun weg moeten gaan. Ook onze broeder van Wijk die zijn vrouw is verloren. Heere, gedenk hem, gedenk heel de familie. Gedenk allen, ook die langere tijd geleden rondom een geopend graf hebben gestaan. Wilt u vertroosten, Heere, vanuit uw woord. En dat ze ook deze psalm zouden mogen leren nazingen. Als ik niet had geloofd dat ik in dit leven het goede des Heeren zou zien, dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Leer hen dat geheim beoefenen en kennen, Heere. En schenk hen door uw woord en geest om op u te zien. We bidden u, Heere, voor Renate die morgen in het ziekenhuis moet worden opgenomen om opnieuw die neurostimulator te ontvangen. Wat in het verleden mis is gegaan, waardoor er ook infecties bij kwamen. Heere, wilt u het deze keer wel maken en geven dat ze er baat bij mag hebben. Wilt u de handen van de doktoren besturen en geven dat de operatie mag slagen en dat ze te midden van alle pijn en alle tegenslagen die ze in haar jonge leven al heeft moeten ondergaan, mag bemerken dat u de grote heelmeester bent die ook onze krankheden kent en liefderijk wil genezen. Maar bovenal, Heere, dat ze hier ook geestelijk een les uit mag krijgen. Hoe zwak van moed ze is, hoe broos ook haar lichaam is, al is ze nog zo jong. Dat dat nu al een signaal is dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Maar dat ze dan dat gebouw mag kennen dat bij u is. Zonder handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Heer, u wilt het ook juist de jonge mensen schenken. En wilt u geven dat ze op dat gebed die wonderen van genade mag ontvangen. Gedenk haar, haar vriend, haar ouders, allen die om haar heen staan. En verblijd ons door uw daden. We bidden u, Heere, voor broeder Schepers die in het ziekenhuis ligt, erg benauwd is en al en zuurstof ontvangt. Heere, wilt u geven dat het beter mag gaan, dat de ziekte op zijn terugtocht mag zijn, dat de behandelingen mogen slagen en dat hij er baat bij mag hebben, ook bij de rust die hij daar ontvangt. Gedenk hem, ook als hij er iets van moet beleven, wat nu de oorzaak is van al die honger en kommer. Heere, laten die indrukken van zijn zondigheid ook hem uit mogen drijven tot de troon uwer genade, om daar barmhartigheid te vinden en genade ontvangen om geholpen te worden ter bekwame tijd. Gedenk hem, zijn vrouw, zijn kinderen, ook die van ver gekomen zijn om hem te bezoeken, en schenk ze zo een gezegende tijd, Heere. We bidden u voor broeder Kraaienveld, die heel veel pijn aan de rug heeft, onderzoeken ontvangt om een operatie te ondergaan. Heere, geef dat het duidelijk mag worden hoe die operatie moet plaatsvinden en wanneer. En dat hij ook echt geholpen kan worden. Opdat hij van de pijn verlost mag worden. En opdat hij weer kan gaan en staan naar de behoefte ook van zijn hart. We bidden u voor zuster Kraaienveld-Drogendijk, die vanwege een psychische gesteldheid in de oase verblijft. Wilt u haar in haar moedeloosheid gedenken, Heere. De moeite en de zorgen die zij kent, ook na het overlijden van haar man. Heere, wilt u haar oprichten en die krachten geven die alleen bij u te vinden zijn. Want een neergebogen ziel, wie kan die oprichten? Dat kan u alleen, Heere. Want u richt toch die mensen op die neergebogen van hart en bedrukt van gemoed zijn. En schenk ze bovenal een zicht op uw genade, die in de Heer Jezus Christus te vinden is. We bidden u ook voor de jonge Anita de Waal, die in Zwitserland verblijft en moet opknappen, die ook heel veel last heeft van het komende lenteweer en al alles wat daarmee gepaard gaat, hoe ze last heeft met ademhaling. Geeft dat het hooggebergte haar baat mag geven. En ook als er nu weer andere zorgen zijn, wilt u ook die behandelingen zegenen en geven, Heere, dat zij mag herstellen en zoveel krachten mag ontvangen dat ze ook spoedig weer terug naar huis kan. Heere, wij danken u voor de familie Ruighaver, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat ze 40 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Dan past ons dankbaarheid, Heere, zeker in het licht van zoveel gebeurtenissen ook in de familiekring, waaruit duidelijk blijkt dat het geen vanzelfsprekendheid is dat we dit mogen beleven. En als al die gedachten ook juist rondom een jubileum opkomen, als lege plaatsen gevoeld worden, laat het dan hun vraag mogen zijn: wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Heere, wil hen nog sparen en dragen voor elkaar en voor de kinderen, en schenk ze nog, Heere, die band te beleven die nimmer zal breken, die in Christus Jezus gelegd wordt. We danken u voor broeder Kraaienveld uit de Walmolen die weer thuis mocht komen. Heer, hij is nog zwak en hij moet nog aansterken. Gedenk hem, gedenk zijn vrouw ook in Salem. Ze zijn beiden zwak en ze zijn beiden broos. Wilt u hen bezoeken met uw genade, met uw heil, en gezondheid en kracht te geven, en behandelingen en medicijnen zegenen. We danken u dat zuster Verbaas jarig mocht zijn. Ze verblijft in Salem. Ze mocht de leeftijd van de zeer sterken al ver te boven zijn. Heere, wilt u haar krachten blijven geven, ook in het nieuw begonnen levensjaar. Maar bovenal dat ze voorbereid mag zijn op het einde van haar leven. Want wij tellen onze jaren, Heere, omdat er een einde aankomt. En wij vliegen daarheen. Heere, dat ze dan dat toe voor zich mag kennen. Dat u hebt weggelegd voor al diegenen die u vrezen. Werkt dat, Heer, in de avond van haar leven. Heren, wij danken u ook dat u onze vriend en broeder dominee Ruijs de overtuiging en de vrijmoedigheid hebt gegeven om het beroep van de gemeente van Katwijk, die ons ook zo lief is, te mogen aannemen. En daarin voorziet u toch, heren. U bent het die uw dienaren zendt tot wie u wil en ook wanneer dat u wilt. Schenk ons verwondering en dankbaarheid. Laat het geen vanzelfsprekendheid zijn, niet voor onze broeder en niet voor onze oude gemeente, dat zij aan elkaar zullen verbonden worden. Maar laat het zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van zondaren. Dan bidden we u ook voor kandidaat Pronk, die aanstaande zaterdag zal bevestigd worden als u het hem geeft. Wilt u geven, heren, dat als hij het ja-woord mag geven en zich aan de gemeente van Ameide mag verbinden, hij zich geroepen mag weten van uwentwege. En wilt u dan bevestigingen geven op die roeping. Heren, zo bidden we u voor al het werk in uw koninkrijk. Schenkt u nog nieuwe jonge mannen, heren, die roeping in het hart om gezonden te worden in de wijngaard, om op de velden der wereld, de akker der wereld te gaan, want de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn zo weinig. Heren, hoe moet het als de arbeiders steeds minder worden? Schenk toch die belofte dat u ervoor zult zorgen dat tot aan het einde der dagen uw naam van kind tot kind wordt voortgeplant en dat ze in u worden gezegend. Heren, zo hebben we u veel te bidden. En we hebben geen rechten en geen verdiensten. Maar wilt u ons horen omwille van hem die gij altijd hoort, die ook altijd leeft om voor uw volk te bidden. Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, en dat uit genade alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 130 en daarvan de versen 3 en 4. 130 vers 3. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En het vieren hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het derde en vierde van Psalm 130. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 9, het 18e vers. Nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. Dat is het 18e vers van Psalm 9, wat wij straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, als ik Psalm 27 lees of als ik daaruit zing, vooral het laatste vers, dan moet ik altijd denken aan mijn oude dominee van der Ent, die hier in Barendrecht is geboren, aan de Middeldijk. De ouderen kennen hem. En die dominee die heeft in mijn leven veel betekenis gekregen. En ik heb vooral op het laatst van zijn leven veel contact met hem gehad. En toen hij in 1997 ziek werd, er werd kanker bij hem geconstateerd. En hij vertelde mij dat later, hoe die arts dat tegen hem zei: meneer van der Ent, u bent heel erg ziek en u kunt niet meer beter worden. Wat vindt u daarvan? En de oude dominee zei Psalm 27 op: dokter, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. En zo zien we, gemeente, dat zo'n psalm als deze midden in de werkelijkheid van het leven staat. Te midden van de smart, te midden van de rouw, te midden van de ziekte, te midden van de zonde, te midden van de schuld. Dan zal Gods kerk ervaren wat het geloof vermag. Dan verga je niet, maar dan krijg je kracht. Ja, dan word je overal bovenuit getild. Als je oog mag hebben voor dat voorwerp van het geloof. Voor hem die ook in deze psalm als het goede en de liefelijkheid wordt omschreven. We gaan samen in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het avondmaal deze laatste verzen van de psalm overdenken. Aan de hand van twee gedachten. De kracht van het geloof en de verwachting van het geloof. David zegt: zo ik niet had geloofd. Het gaat dus om het geloof. Nou, de kracht ervan, want dat heeft een behoed voor vergaan. En de verwachting van het geloof. Wacht op de Heere, ja wacht. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Dat is het geloof dat volgens Maarten Luther een heel onrustig ding is. Het geloof is een onrustig ding, want het geloof dat wordt gedurig aangevochten. Het geloof, of beter gezegd de gelovige, die gaat op en neer. Want het geloof dat wordt beleefd en dat wordt beoefend te midden van, zoals ik al zei, de werkelijkheid van ons leven. De werkelijkheid die voor de dichter, voor David, in deze psalm dan bestond uit vijanden. Hij omschrijft in deze psalm allerlei soorten van vijanden die het op zijn leven gemunt hadden. En David die zegt dan hier: als ik dan niet had geloofd, in vers 13, als ik het goede des Heren niet had gezien in het land der levenden, en in het Hebreeuws staat er dan niks, u ziet daar in uw Bijbeltje schuin gedrukt staan, ik ware vergaan, dat hebben de Statenvertalers erbij gevoegd, maar het is een terechte toevoeging, want dat bedoelt deze dichter ook. Als ik niet had geloofd, als ik dat geloof niet had gekend, als ik het goede des Heren niet had gezien, dan had ik het niet gered. Dan was ik niet overeind gebleven, dan was ik vergaan. En dat is zijn geloofsgetuigenis. Te midden van de werkelijkheid van het leven. En jonge mensen, dat moet je eigenlijk iemand horen zeggen. Ik kan dat vertellen, dat het geloof kracht heeft en dat het geloof verwachting heeft. En ik kan heel veel mooie dingen over het geloof zeggen. Maar je moet het eigenlijk uit iemands mond horen. die in omstandigheden zit dat je denkt, hoe houdt die man het vol? En ik denk dan ook niet alleen aan dominee Van Ren, maar ook aan een man, een ouderling uit Rijnsaterwoude, die een aantal jaren geleden van de trap viel en zijn nek brak, een hoge dwarslesie had. En toen ik hem bezocht, en ik heb hem vele keren bezocht, hij heeft nog 1 jaar geleefd, is daarna aan de complicaties ervan overleden, maar de rust die die man uitstraalde. Die man die lag op rozen. En hij mocht zo in de beoefening van het geloof leven. En natuurlijk had hij ook zijn aanvechtingen en zijn verdriet. En het was altijd een mengeling van dat ik beleefde, een mengeling van jaloezie en van medelijden als ik die man zag liggen. Hij kon niet eens meer de tranen van zijn ogen afwissen. Hij kon geen vin meer verroeren. Maar zo rustig als die man daar lag. En vooral die eerste dag dat ik hem bezocht op de intensive care in het Leidse ziekenhuis, was dat contrast zo groot. Hij lag daar aan de ene kant van die kamer, in alle rust, overgave. Wat de Heere doet, is goed, dominee, zei hij. En aan de andere kant, recht tegenover hem, daar lag een man, ongeveer van dezelfde leeftijd, en die lag maar te vloeken. Vanwege de ellende die hem was overkomen. En deze ouderling die mocht beleven wat deze David ook zegt. Als ik dat nou niet had geloofd, dan was ik vergaan. Dan had ik het nooit vol kunnen houden. Maar die man die kreeg zoveel kracht. En aan de ene kant dus dat medelijden als je die man zo ziet liggen, totaal verlamd. Nergens meer toe in staat. En aan de andere kant jaloezie. Want die man die beleefde wat David hier zegt. De Heere ondersteunde hem in het lijden. De Heere gaf hem zoveel geloofskracht dat hij dat kon dragen. En dat hij geen kwaad woord van de Heere wilde horen. En dat er zelfs een getuigenis uitging. Ook naar onkerkelijke verpleegkundigen. Die hij wel eens vroeg om een stukje uit de Bijbel te lezen. En ik ben verschillende keren door verpleegkundigen gevraagd. Wat heeft die man? Wat is het geheim dat hij daar zo rustig ligt? En ik zei, die man, die heeft een God. En in de grootste smarten blijft zijn hart in de Heere gerust. Nou, dat is wat David hier dan ook mag getuigen. Als ik dat goede niet had gezien in het land der levenden. Als ik het niet had geloofd, dan was ik echt vergaan. En gemeente, dat wordt des te meer werkelijkheid. De kracht van dit geloof. Als we ons leven eens gaan bezien in geestelijk opzicht. Dus hier wordt dan ook gesproken over die vijanden. Nou, wie heeft er nou vijanden? Ja, wij hebben geen vijanden, jongens en meisjes, zoals ze nu in Oekraïne kennen. Die hebben de Russen als vijanden. En die Russen die hebben het op hun leven gemunt. En er zijn al tientallen, honderden mensen, ook kinderen, om het leven gekomen. Vanwege die doodsvijanden die het op hun leven gemunt hebben. Hebben wij vijanden? Ja, die hebben wij ook. Althans, als je ogen er maar voor open gaat. Ze zien er niet altijd als vijanden uit. Maar de catechismus noemt ze ook doodsvijanden. De wereld, die is zo'n doodsvijand. Die het op je dood, die het op je ondergang heeft gemunt. De wereld die zo trekt. De wereld die zo lokt. De wereld met zijn begeerlijkheden. Die aansluit op de begeerten van ons vlees. Maar het is een doodvijand. Want die wereld die gaat voorbij. En al degenen die van de wereld zijn, gaan voorbij. De duivel is een doodsvijand. Geestelijke boosheden in de lucht. Mensenmoordenaars. Briesende leeuwen die rondgaan en zoeken wie ze mogen verslinden. Wel, dat zijn zo die vijanden die wij wel kennen, ook vanuit onze belijdenis. En we kennen die uitdrukking een gemeente, maar het komt nog dichterbij. Want de Bijbel laat ons ook zien dat onze vrienden onze vijanden kunnen zijn. Jonge mensen, je vrienden, waar je dagelijks mee omgaat, die kunnen je vijanden zijn als ze je mee willen brengen naar plaatsen waar je als gedoopte niet thuis hoort, waar je God niet kunt ontmoeten. Dan is zo'n vriend een vijand van je. En al heeft hij het niet door, en al bedoelt hij het misschien niet zo, maar hij wil je meeslepen naar het verderf. En het kan nog dichterbij komen, gemeente, want de Heer Jezus die heeft gezegd: uw huisgenoten zullen uw vijanden zijn. Dan kan het zelfs zijn dat een man, dat een echtgenoot, de vijand is van zijn vrouw. Omdat hij dingen van haar vraagt, of een vrouw die dingen van haar man vraagt, die ingaat tegen het woord van God. Een vijand van genade kan in je eigen huisgezin openbaar komen. In de vorm van je man, van je vrouw, van je broer of van je zus of van anderen. Uw huisgenoten zullen uw vijanden zijn. Maar de grootste vijand, gemeente, die zit van binnen. Dat is de ergste. Dat is de meest geraffineerde vijand. Dat is de meest gevaarlijke vijand. Je eigen boze vlees. Je eigen hart. Dat dodelijk is. Meer dan enig ding, zo zegt de profeet. Wie zal het kennen? En als de Heilige Geest je nou daaraan gaat ontdekken. Als je nou eens zo'n geestelijke CT-scan of MRI-scan ondergaan moet. Als de Heere nou dat woord eens naast je leven legt en hij gaat je scannen aan de hand van zijn getuigenis, dan krijg je er een indruk van wat dat hart is. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, dieverijen, al die zonden die ons naar de dood brengen. En dan is het niet overdreven als de psalm zegt: het is een stroom van ongerechtigheden die de overhand heeft op mij. En dat het een vuile bron is van wanbedrijven die maar zonden blijft opgeven. Als de geest je onder die MRI-scan legt, gemeente, dan word je het daarmee eens. En dan is het niet gauw te zwaar en dan wordt er niet gauw te scherp of te veel over de zonde gepredikt. Want dit is de werkelijkheid. Dit ben ik, dit is mijn hart. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. En gemeente, dan nog eens de belijdenis van David. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, dan ware ik vergaan. Juist ook tegen de achtergrond van de boosheid van je hart. Vanwege de hardnekkigheid waarmee het vlees zich verzet tegen de wet en zich niet onderwerpt aan Gods wil. En maar blijft vasthouden aan de zonde en aan de wereld. Als ik niet had geloofd, zegt David, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. En dan bedoelt David hier niet te zeggen dat hij nou zoveel aan zijn geloof heeft. Dat hoor je mensen wel eens zeggen: als ik mijn geloof niet had, oh, ik heb zoveel aan mijn geloof. Maar dat geloof, dat is uiteindelijk niet meer dan een middeltje. Een lege hand. Die ik wel nodig heb om de heilsgoederen aan te nemen. Maar net zo min als de hand van een bedelaar hem rijk maakt, maakt het geloof mij zalig. Nee, het geloof dat heeft een voorwerp nodig. Dat heeft een zaligmaker nodig. Het geloof, dat is die uitgestrekte hand. Het geloof, dat is het oog dat buiten zichzelf ziet op een ander. Het geloof, dat zoekt het goede, zo staat er in deze psalm. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Het goede des Heren, dat is het voorwerp. Daar strekt de geloofshand zich naar uit. Daar ziet het geloofsoog op, het goede des Heren. En wat bedoelt daar David dan mee? Wat is dat dan, het goede? Zijn dat dan de dingen van dit dagelijkse leven? Gezondheid en kracht en voorspoed en geld en eten en bezittingen en noem al die dingen maar op. Nou, het zijn geen onbelangrijke dingen natuurlijk. Gezondheid, hoe belangrijk is het? Juist als je ziek wordt. Wat wordt gezondheid dan een groot en een goed ding? En als je arm bent, als je geen geld hebt, als je geen eten kunt kopen, wat wordt dan geld ook belangrijk? Enzovoort. Wat kunnen die dingen, die zorgen en die moeite en die rouw en de ziekte ons bezet houden? Maar is dat wat David bedoelt? Als ik dat nou maar heb, als ik nou maar gezond mag zijn, als ik nou maar geld mag hebben, als ik nou maar voorspoed mag kennen. Nou, er zijn natuurlijk zat mensen die zo leven. Ook in de kerk. Als we dat nou maar hebben, als het nou ons maar voor de wind gaat, als we nou maar geen tegenslag hebben en als er nou maar geen ziekte komt, dan hoor je veel mensen niet. Dan is het goed, dan gaat het goed en dan maken we ons niet zo druk. Maar als dat wegvalt, datgene wat wij dan goed noemen, in die aardse dingen, die tijdelijke dingen, dan zijn er heel veel mensen die dan in paniek raken. En die dan denken, niet dat tegenstellend voegwoord, maar de Heere zal mij aannemen, maar die zeggen dus. Als ik ziek word, als ik mensen verlies, als er tegenslagen zijn, dan heeft het dus geen zin meer. Dus is het verloren. Maar dat bedoelt David niet. Het goede des Heren. Dat heeft niet zoveel ook met het gevoel te maken. Heel veel mensen die denken, als het nou maar goed voelt, hè, ook in de kerk. Hoeveel zijn er niet? Die zeggen, ik moet een gemeente vinden, ik moet een prediking vinden waar ik het goed voel. Als het goed voelt, dan is het ook goed. Maar daar gaat het niet over. Niet wat goed voelt, maar het gaat om het goede des Heren. En wat zou dat zijn, wat David hier dan het goede des Heren noemt? Wel, hij heeft er al eerder naar verwezen. En we hebben daar vorige week bij stilgestaan. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat is het goede. Dat wat van God komt. Dat is wat de Heere zegt in zijn woord. Alle goede gaven, alle volmaakte, dat komt van boven. En is van de Vader der lichten afkomende. Het goede des Heren. Wat zou dat voor u betekenen, gemeente, als u mocht zeggen wat betekent dat, het goede des Heren? Wat is dat voor u, voor jou, het goede? Dat je weet dat je straks naar de hemel mag? Het eeuwige, zalige leven? Is dat het goede? Maar gemeente, dan moeten wij dat wel hier op aarde hebben leren zoeken. Dan moeten wij de liefelijkheid des Heren hebben leren zoeken. En vermaak in het onderzoeken van dat liefelijke hebben gekregen. Namelijk wat David in deze psalm omschrijft als datgene wat in de tempel te zien is, in het huis des Heren. Dat lieflijke dat getoond wordt in de dienst der verzoening. In het bloed dat daar vloeit. In de offers die daar verbrand worden, waarin de Heere zegt: en nu vind ik in gunst en niet in wraak mijn lust, want de hitte van mijn gramschap dat is geblust. Het goede en het lieflijke, dat heeft dus wel een wat andere klank dan wat wij goed zouden noemen en wat wij lieflijk zouden noemen. Het goede en het lieflijke, dat heeft te maken met het recht van God. Dat heeft alles te maken met Gods gerechtigheid over de zondaar. Dat God gaat afrekenen met de zondaar. Dat God zich openbaart in ons leven als een heilig en een rechtvaardig God. Dat werd daar gezien in de tempel. Dat werd daar gehoord in het geschreeuw van de offerdieren. Dat werd daar geroken in de brandgeur die opsteeg van de brandofferaltaren. Onze God is een heilig God, is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Dat is niet zo lieflijk. Dat voelt ook in eerste instantie niet zo goed als ik met het recht van God word geconfronteerd. Dat voelt eigenlijk meer als het kwade. Als de Heer mij voor zijn vierschaar gaat dagen. Als de Heer mij voor zijn gericht gaat brengen. Als de Heer mij de zonde ordentelijk voor ogen gaat stellen. Als hij aanwijst wat er in mijn leven verkeerd is. Dan voelt dat aan als het kwade. Maar juist in die weg van de ontdekking aan dat kwaad dat in mij woont. Van de ontdekking aan mijn schuld. Van het buigen onder Gods recht. Daarin wil God nou in die tempeldienst betonen dat hij een borg geeft. Dat hij in die offerdienst, die vervuld is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en getoond is in de tekenen van brood en wijn en het avondmaal, dat hij daarin verzoening aanbrengt. En dat is het goede, dat is het lieflijke. Vrede door het bloed des kruises. Dat is een woord, gemeente, dat stond en staat nog op het kerkje van Elburg, mijn eerste gemeente. En ik kreeg eens een keer een hele discussie met een actiegroepje dat voor de kerk aan het actievoeren was, omdat ik iets had gezegd over homoseksuele verhoudingen en dat was helemaal uit zijn verband gerukt enzovoorts. En een van die vrouwen die zei tegen mij: vrede door het bloed des kruises. Ik weet wel een andere manier om vrede te krijgen. Bloed heeft niks met vrede te maken. Maar vrede, gemeente, de vrede met God heeft alles met bloed te maken. De vrede die er te vinden is in dat wat David hier het lieflijke genoemd heeft. In het offerdier dat geslacht wordt. In de gerechtigheid die God daarin aanbrengt. Toen de ziel van Christus zich tot een schuldoffer heeft gesteld. En vrede heeft aangebracht. En door zijn striemen genezing heeft gegeven. Wie daarop mag zien, die heeft het goede gezien. Zo zegt David het ook. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Hij heeft het gezien. En het zien wat hier bedoeld wordt, gemeente, dat is anders dan wat wij onder zien verstaan als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, langs een bakkerij loopt. En je ziet daar al die broden. En je ruikt de geur van die vers gebakken broden. Nou jongens en meisjes, daar is je honger niet mee gestild. Daar krijg je alleen maar meer honger van. Als je het alleen maar ziet. En als je het alleen maar ruikt, als je het niet eet. Dan krijg je alleen maar meer honger. Dan krijg je alleen maar meer trek. Van alleen het zien van een stuk brood word je niet verzadigd. En zo kan het geestelijk ook wel eens zijn. En misschien is dat wel de ervaring geweest van iemand hier in de kerk vanochtend. Die het wel zag liggen. En die de tekenen van brood en wijn gezien heeft. En die in zijn hart wel wist. Het is alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Waar ik er deel door aan krijg. Maar die het niet kon pakken. Die het van verre staande zag liggen. Maar die er geen beslag op kon leggen. Die het niet kon aannemen. Die het niet persoonlijk zich kon toe-eigenen. Het was te groot. En die bekommerd is over de zonde. En die loopt met die grote levensvraag. Hoe kom ik verzoend met God? Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar die het antwoord nog niet heeft gevonden. Dan kun je het wel zien liggen. En je kunt het met je verstand weten. Maar je kan er niet bij. Dan moeten we niet mismoedig worden, zo zeggen onze Dordtse leerregels. Nog denken dat we tot de verworpenen horen, maar de tijd van de overvloedige genade verwachten. De middelen blijven gebruiken. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, niet achterblijven. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht Gods goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Maar gemeente, het zien wat David hier bedoelt, dat is het zien des geloofs. En zoals Alexander Comrie in dat boekje het ABC des geloofs ook heeft verwoord. Dat ABC, bij elke letter van het alfabet heeft hij een woord uit de Bijbel uitgelegd als synoniem voor geloof. De A van aannemen, de B van betrouwen, tot en met de Z van zien. Het zien op de koperen slang in de woestijn, dat bracht genezing. Want dat zien, dat was geloof, dat hechte geloof aan die belofte die door Mozes werd verkondigd. Wie gebeten is, als hij ziet op de slang, hij zal genezen worden. Dat deed dat koperen ding natuurlijk niet, die slang kon ook niks. Maar door het geloof in die belofte, was dat zien op die slang hetzelfde als geloven. Of zoals Ambrosius dat in dat prachtige boek omschrijft, het zien op Jezus. Gemeente, dan is zien hebben. Dan is zien hebben. Als je net als David mag zeggen, dat je het goede des Heren mag zien. Zien met het oog des geloofs. Met toepassing op jezelf. Zien op de gekruisigde Christus. En wie zo in het geloof op hem mag zien, tot hem mag vluchten. Die mag inblikken. Dat is eigenlijk wat David zegt. Dus niet alleen maar zien als een toeschouwer. Niet alleen maar voor een etalage staan en zien. Nee, je mag erin zien. Je mag erin blikken. Je mag bevindelijk zien. Of zoals onze berijming dat zo mooi zegt. Zo ik niet had geloofd het in dit leven, mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Dan geniet je ervan. Dan ontvang je de kracht ervan. De genietingen van het geloof. Dat gaat echt niet aan je voorbij, hoor gemeente, als je dit mag zien. Dan heb je het. Dan ontvang je de kracht. Dan geniet je dat goede. Dan mag je proeven en smaken dat God goed is voor slechte mensen. Het goede des Heren zien. Dat je met toepassing op jezelf mag zien, mag geloven dat er bij hem milde handen zijn en vriendelijke ogen. De kracht van het geloof. Dat je overal bovenuit tilt. Uittilt boven de werkelijkheid van de ziekte. En van het kruis. Uitgetild wordt boven de rouw en boven het verdriet. Als je op hem mag zien. Als je het oog des geloofs op hem mag hebben. Dan omschrijft Bunyan dat ook in de christenreizen als christen daar aankomt bij het kruis. Gebogen onder dat pak van zonde. Dat er maar niet af wilde toen hij de stad verderf verliet. Ondanks alle bekommerdheden die hij ontving, die hij beleefde. Dat er maar niet afging toen hij in het moeras moedeloosheid lag en toch op die stapstenen, op die beloften kon staan. Dat pak met zonde dat maar niet van zijn rug afviel toen hij door de enge poort ging en Christus in zijn openbaring van het woord mocht leren kennen. Maar toen hij bij het kruis kwam en die priesterlijke bediening van Christus mocht ervaren, dat zijn bloed reinigt van alle zonde. Dan schrijft Bunyan en dan laat hij christen zeggen, en ik zag en ik kon niet ophouden met kijken. En toen knapten de banden en toen verloor hij dat pak met zonde, dat rolde van zijn rug in het graf onderaan het kruis. En christen, zo staat er dan in het Engels, zag het nooit meer. Nooit meer heeft hij die last zoals in het begin ervaren als toen. Natuurlijk kwamen er nieuwe zonden bij. Natuurlijk heeft hij nog wel last gehouden van zijn zonden, maar zoals het toen was. Voordat hij de priesterlijke bediening van Christus mocht kennen, zo is het nooit meer geworden. Dan gaat de angel eruit. Dat is in geen hoek geschikt dan. Ervaar je de kracht van het geloof. Dan zijn die zonden ook echt vergeven. Gegeven aan een ander. En dat heeft ook, gemeente, heel veel betekenis voor de toekomst. Want David gaat nu spreken over datgene wat er nu gaat volgen. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. En dat is dan de verwachting van het geloof. En dat gaat met name, en we zijn toch met een dienst van nabetrachting en dankzegging, dan kijken we ook weer vooruit. Met de dag van vandaag al, vanavond en morgen en alles wat er volgen zal. Nou, David die zegt dan, wacht op de Heere. God vruchten scharen, houd moed. Ja, wacht. Wordt nog eens onderstreept, een tweede keer gezegd. Nou, dat is geen aangename bezigheid, toch? Wachten. Als je moet wachten in de wachtkamer van de dokter. Als je moet wachten terwijl je in een file staat. Een heel vervelende bezigheid in onze jachtige tijd. Er is niks zo erg als te moeten wachten. Verloren tijd. Maar David omschrijft dit als een geloofsoefening. Als een geloofsactiviteit. Het is niet een passiviteit van, nou ja, we moeten het maar afwachten. En heel veel mensen die denken dat dat zo bedoeld wordt. Of althans, zo zeggen ze het zo wel eens. Ja, dominee, je kan niet meer dan afwachten. Ik ga naar de kerk en ik bid en ik lees enzovoorts. En nou moet ik het maar afwachten. Maar weet u, gemeente, wat u zegt als je zo denkt? En als je dat durft te zeggen. Ik moet het maar afwachten. Als je afwacht, gemeente, dan heeft dat alles te maken met de betrouwbaarheid van de persoon waar je op wacht. Als je iemand niet kent en je hebt met iemand een afspraak gemaakt en zeg je, ja, ik moet maar afwachten of die komt. Dus je weet eigenlijk niet of je hem wel kan vertrouwen. Of als je iemand wel kent, maar die zich nooit aan zijn afspraken houdt. Nou, je hebt een bepaald tijdstip afgesproken. Je denkt, nou, ik verwacht er niks van, want hij is altijd te laat. Of hij komt soms helemaal niet opdagen. Ik moet het maar afwachten. Dat is erg gemeend, als je zo over God spreekt. Je moet het maar afwachten, dominee. Wat doen we God daar een tekort mee, gemeente? Wat beledigen we hem daarmee in zijn betrouwbare belofte? Wat zetten we daar vraagtekens mee achter zijn spreken dat toch ja en amen is? Je dat durft te zeggen, ik moet het maar afwachten of God het me wil geven. Nee, het wachten dat David hier bedoelt, dat is geen afwachten. Niet lijdelijk, vals lijdelijk afwachten. Of de Heere wel komt, of het wel voor mij is. Als u zo gemeent in de kerk zit, of als je zo de Bijbel leest, dan moet je niet gek opkijken als je niks ontvangt. Dat ligt dan echt niet aan de Heere, maar dat ligt echt aan dat vervloekte ongeloof. Dat durft te zeggen, ik moet het maar afwachten. Het wachten des geloofs, gemeente, zoals David hier omschrijft, dat is verwachten. Zoals de wachters op de morgen in Psalm 130. Die wel vol angsten en zorgen waren. Die wel uitzagen naar dat licht van de morgen, maar die niet zaten te wachten of die zon wel zou opkomen. Maar wanneer? Een precieze tijdstip. De bekwame tijd. Dat is wat het geloof moet verwachten. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachten ze op de morgen. De morgen, ach wanneer. En dat wachten, gemeente, dat is dan een geloofsactiviteit. Dat ziet uit, dat verwacht, dat hoopt. In al de klachten, laat dat zo zijn. In alle aanvechtingen. In alle strijd die ermee gepaard gaat. In alle verlangen, in alle honger en dorst. In alles wat je heen en weer kan slingeren. Maar mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen. En dan is die verwachting gegrond, gemeente, de naam die David hier uitspreekt. Wacht op de Heer. Met 5 kapitale letters staat dat in de Statenvertaling. En u weet dan wel, en jullie weten wel, jongens en meisjes, dan wordt hier verwezen naar de Hebreeuwse godsnaam Yahweh of Jehovah. Waarin juist de trouw en de genade van God wordt omschreven. Die God die zich bekendgemaakt heeft bij het brandende braambos. En die zich heeft verbonden aan zijn eigen woord. En zich verplicht heeft aan dat volk van Israël om hen te verlossen uit die slavernij van Egypte. Het is de genadige God die nooit laat varen de werken van zijn handen. Het is de almachtige God die in die 10 plagen van Egypte die klauwen van de farao heeft losgebroken. En bij elke plaag brak er weer een vinger, totdat bij die laatste plaag de farao dat volk moest loslaten. De almachtige, de getrouwe God, de ik zal zijn die ik zijn zal. Daarop is het geloof gericht. Hij is het voorwerp. Op hem wordt gewacht. Hij wordt verwacht. En hij is ons vertrouwen, gemeente, meer dan waard. Op mensen moet je niet vertrouwen. Al zijn ze nog zo betrouwbaar. Maar mensen kunnen hun beloften soms ook buiten hun schuld om niet inlossen. Iemand kan beloven, ik kom volgende week bij je langs. En hij heeft het vaste voornemen. In normale omstandigheden had hij het ook gedaan, maar ja, hij wordt ziek. Hij kan niet komen. Of andere omstandigheden die het hem verhinderen. Hij heeft een excuus. Je kunt op mensen niet vertrouwen. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar gij nimmer heil bij vindt. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen? Maar wie op God leert vertrouwen. Wie hem leert wachten, leert verwachten. Wie op die naam mag vertrouwen. Die hij ten volle geopenbaard heeft in hem. Die Jehoshua heet. De Heere maakt zalig. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De zaligmaker die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Wie op hem vertrouwt. Wie op hem leert wachten. Wie hem verwacht. Die komt nooit beschaamd uit. En als ik daar sta in mijn zielsellende. Als ik daar sta in mijn onmacht. In mijn krachteloosheid. In mijn rechteloosheid. Waar zal daar mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van de Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Wacht op die Heere, zo zegt David. Zij sterk, zo vervolgt hij. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Dat lijkt een beetje een tegenstrijdige belijdenis en oproep. Aan de ene kant de eigen krachteloosheid. En de machteloosheid. En dat je in jezelf niets vermag tegen al die vijanden. En toch wees sterk. Dan wordt opgeroepen tot de strijd. Vanuit dat gelovig zien op hem. En vanuit dat gelovig verwachten van hem. Juist nu we een avondmaalszondag gehad hebben. En er mensen zijn die vanochtend hebben beleden dat het leven buiten henzelf in Christus ligt. Worden zij maar, wij worden er allemaal toe opgeroepen. Om sterk te zijn. Dat wil zeggen, ten bloede toe tegen te staan en te strijden tegen de zonde. Zijt sterk. Om nee te zeggen tegen de zonde. Juist tegen die boezemzonde. Juist die zonde die je zo zwaar valt. Juist datgene waar je met hart en ziel aan verbonden bent. Wat zo ontzaggelijk moeilijk is dat het vergeleken wordt met het uitgraven van je rechteroog en het afkappen van je rechterhand. Die strijd die, daar, die door Paulus onder woorden wordt gebracht met dat kruisigen van het vlees. Met de afsterving van de oude mens. Zijt sterk. Een poosje geleden sprak ik nog een jonge man. Die zich had laten verleiden. Door een vriend om mee te gaan naar de kroeg. En wat had hij er later een spijt van. Nou, tegen zulke mensen. En je kunt er allerlei zonden bij invullen, zegt David, zijt sterk. Zeg nee tegen die zonde. Kap dat, die rechterhand af en haal dat rechteroog uit je hoofd, want het is beter met één oog in te gaan in de hemelse heerlijkheid dan met twee ogen in het helse vuur. Verloochen jezelf. Neem dat kruis op je. Volg hem. Want dan zal hij je hart versterken. Wie door het geloof, door het zien op de Heer Jezus, zichzelf mag verloochenen, die zal door de Heere niet alleen gelaten worden in die strijd. Maar die zal met kracht in de ziel worden begiftigd. Die zal de kracht ontvangen. Om net als een Jozef te zeggen tegen de vrouw van Potifar, zou ik nou zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar u, naar zijn welbehagen. wacht op de Heer. Het wordt nog eens onderstreept aan het slot van deze psalm. En dat wordt nou juist gezegd tegen mensen die voor hun eigen gewaarwording geen antwoord krijgen van de Heer. Zoals die Canaanezen die de Heer achterna klaagden, maar die geen antwoord kreeg. Ja, die zelfs afwijzend werd behandeld. Maar dat vrouwtje dat bleef maar achterna lopen. En uiteindelijk wierp ze zich neer voor zijn voeten op de grond. En nou kon de Heer twee dingen doen. Hij kon om haar heen lopen, of hij kon over haar heen stappen. Nou doet de Heer dat nou? Over zulke klagende, arme en ellendige mensen heen stappen die daar voor hem op de grond liggen te kermen. Die daar op hem liggen te wachten. Die hem verwachten. En die zeggen: Heer, ik heb er ook geen recht op. Ik ben ook maar zo'n hondeke. Maar Heer, dat ene kruimeltje. Dat ene woordje, daar heb ik genoeg aan. Gemeente, dat doet de Heer Jezus niet. Hij stapt nooit over een ellendig volk heen. Hij trapt ze niet weg. Hij loopt er niet omheen. Maar hij zal gewisselen komen en hij zal niet achterblijven. Hij zal je hart versterken. En als we dan in de verzoekingen en in de verleidingen komen, dan zegt de Abrakel in de redelijke godsdienst: antwoord dan met het woord. Zoals de Heer Jezus dat ook deed in de verzoeking in de woestijn. En hij door de boze werd verzocht op allerlei manieren. Ga weg, Satan. Er staat geschreven. Wat een voordeel hebben die mensen, zo zegt Abrakel, die in hun hoofd en hun hart een register aan bijbelteksten hebben waaruit ze kunnen putten en de boze kunnen bestrijden. Zijt sterk. En hij zal door woord en geest je hart versterken. Je krijgt kracht om tegen te staan. Versterk dan die slappe knieën en die trage handen. En leer hem te volgen. In verloochening van jezelf. Zoals Groenewegen in dat gedicht ook zegt, wat ik ook vanochtend nog heb geciteerd, gemeente, waar die woorden in voorkomen: ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Hij vervolgt dan: ach, open dan nog, en heb ik mij tot hier bedrogen, ach, open dan nog mijn ogen. Mijn hart dat geeft al zucht op zucht. Ach, stel mijn ziel in de open lucht, verruim mijn hart, verhoor mijn beden en spreek eens tot mijn ziel van vrede. Ik wil dan wachten op u, Heere, totdat ik krijg mijn zielsbegeer. En nooit zal zij mijn zak ontbonden, totdat ik Jezus heb gevonden. Nooit zal zij mijn zak ontbonden, totdat ik Jezus heb gevonden. Wacht op de Heere, God vrucht de schaar. Houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Ach Heere, schenk ons een kruimel van dit geloof. Dat mag zeggen met David, zo ik het goede des Heeren niet zou hebben gezien in het land der leven en ik ware vergaan. Om dan zo in dat gelovig zien op het goede, het gelovig zien op de Heer Jezus, kracht te mogen ontvangen om te strijden tegen de wereld en de boze en het eigen vlees. Om zo de heiligmaking te mogen beoefenen zonder de welke niemand God kan zien. Heere, bewaar ons dan overal waar we bewaard moeten worden, in het bijzonder voor de zonde. Wil uw kinderen, die uw naam en waarheid kennen, met kracht uit de hoogte omgorden, dat ze sterke tegenstand mogen doen tegen die doodvijanden. Wil onbekeerden ontdekken, Heere, en het ware gezicht van de vijanden tonen, zodat ze leren vluchten. Want als we vandaag geen rechten hadden om avondmaal te vieren, omdat die genade ons vreemd is, Heere, bindt het op ons hart, dan kunnen we ook niet sterven. Dan kunnen we u niet ontmoeten. Wees u met ons het verdere van deze avond. Geef ons nog een goede nabetrachting op wat we gehoord hebben. In de overdenking van datgene wat gepredikt is en gezien is. Wees met ons, ook in de week die we begonnen zijn. Bewaar ons voor een onverwachte en een onverzoende dood. Voor ongelukken. Wees u met ieder die het moeilijk heeft in alle omstandigheden. Wees u met ieder die naar het ziekenhuis moet of in het ziekenhuis ligt. Ontfermt u zich, Heere, over ons. En wees ons genadig. Wees met de kinderen als ze weer naar school gaan. De jongeren in de studie. Wees met ons als we werken mogen. Of als er geen werk is, of we niet werken kunnen of niet meer werken hoeven. Wil ons ook nabij zijn. Breng ons ook in het midden van de week. Breng ons morgenavond nog als manslidmaten bijeen. Als we onze verantwoordelijkheden hebben te nemen als lidmaten en als kerkenraad, schenk ons een goede vergadering, dat we het goede voor Jeruzalem mogen zoeken. Dat we uw eer op het oog mogen hebben en de uitbreiding van uw koninkrijk. En ook als we in het midden van de week nog bijeenkomen in de biddag voor gewas en arbeid, Heere, vervul ons ook met de noodzaak om te bidden. Dat het niet alleen maar weer een stuk godsdienst zal zijn, maar dat we beseffen hoe noodzakelijk is dat wij bidden. Want u hebt het zelf ook gezegd. Dat u op het noodgeschrei grote wonderen wil doen. En wees ons zo nabij, Heer, in alle omstandigheden van het leven. Vergeeft u genadig al het zondige dat ons vandaag heeft aangekleefd. In onze gedachten, in onze woorden, in ons luisteren. In alles wat er geweest is, maar wat van u is, Heere, wilt u het genadig bekronen met uw zegen. In alles wat er gebeurde, in het werk van de koster, het werk van de organisten, van de kerkenraad. Heere, laat het alles mogen uitlopen tot de verheerlijking van uw naam. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het zesde vers, zingen wij tot slot. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Het zesde van 56. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
arm in